De Europese Unie heeft een migratieakkoord gesloten met Tunesië.
En daarvoor betalen we Tunesië 100 miljoen euro en hebben we nog eens 900 miljoen euro beloofd.
Het gaat voorlopig om zo'n 1 miljard euro.
And I believe it is a true milestone.
Dit is Van Tel. In deze podcast gaan we op zoek naar de verhalen achter opvallende cijfers. Van Tel. Een podcast van Mo.
In Van Tel gaan we dieper in op dat opvallende cijfer achter de zogenaamde EU-Tunesië-deal. Europa beloofde Tunesië in de voorbije zomer van 2023 maar liefst 1 miljard euro. Te pas en te onpas blijft dat cijfer nu opduiken in politieke debatten en in onze media. 1 miljard. Mo wilde weten waar dat geld vandaan komt, of het om nieuw geld gaat en waar het naartoe gaat. Collega Eline Spillebeen, die voor Mo onder meer Afrika en migratie opvolgt, ging op onderzoek uit. En ze komt hier in de studio vertellen over haar bevindingen. Dag Eline.
Dag Tine.
Jij onderzocht een en ander, bevroeg een aantal mensen en de Europese Commissie zelf onder meer, en je merkte dat er best wat mist hangt over dat akkoord.
Ja, en al heel snel wordt duidelijk dat er eigenlijk geen miljard is. Dat er geen miljard euro gegeven wordt aan Tunesië. Als je het memorandum, want zo heet dat akkoord, eens naleest, dan is er wel sprake om te beginnen al van een lening, een eventuele lening van 900 miljoen euro. Een groot bedrag, maar die is nog zeer voorwaardelijk. Een eventuele lening terug te betalen geld dus geen schenking van 900 miljoen euro, die nog gekoppeld wordt aan heel wat voorwaarden. Dus al zeker geen miljard, nee.
Mm-hmm. En dan bestaat er eigenlijk ook heel veel verwarring over die term, want jij zegt zelf een memorandum. Maar er is ook wel wat te zeggen dat het niet zomaar gaat over een migratieakkoord.
Nee, het gaat over veel meer. Het akkoord bestaat uit verschillende thema's, verschillende pijlers, waarvan één over migratie gaat. Het gaat dus ook over financiële steun aan Tunesië, economische samenwerking, ook samenwerking rond technologie en energie, onderwijs, onderzoek. En dus het laatste onderdeeltje, de vijfde pijler, gaat over migratie. De EU en Tunesië vertalen het ook naar een soort versterkt partnerschap. En als je dan eens kijkt naar die verschillende thema's, dan herken je daar heel veel in. Dan kan je wel zeggen dat er heel wat oude afspraken gerecupereerd worden, herhaald worden, herverpakt worden, zeg maar, en dat het zeker niet allemaal nieuw is.
Kan je dat een beetje vertalen over wat dat dan gaat?
Ja, Erasmus Plus, het onderwijsprogramma van de EU, daar neemt Tunesië bijvoorbeeld al een tijd aan deel. Tunesië is namelijk een goede buur. De Europese Unie heeft zoiets als het Europees nabuurschapsbeleid. Al sinds de jaren 90 werkt Europa goed samen met de zuidelijke buren en de buren uit het oosten en investeert men economisch in die economische banden. Maar dus ook programma's als Horizon 2020 rond onderzoek en innovatie, maar ook dus Erasmus Plus, dat bekende onderwijsprogramma, daar neemt Tunesië al aan deel. En je kan dus zien, die verschillende pijlers die worden opgelijst, daar zit dus heel wat herhaling in van wat ze al samen doen.
Best verwarrend dus. En daar sprak jij ook over met Jan Orbi, politicoloog aan de Universiteit van Gent.
Ja, want ik was duidelijk niet de enige die in de war was. En dat is ook niet zo vreemd.
Het is een labyrinth. De kat vindt er zijn jongen niet in terug. En dat is niet eens bewust. Dat komt natuurlijk wel goed uit. Hè. Dat het allemaal zo vloer is, dat komt natuurlijk wel zeer goed uit voor de EU. Omdat je kan heel gemakkelijk aan aankondigingspolitiek doen. Het illustreert gewoon ook het ad hocerige van de Europese besluitvorming. Ze beslissen een keer dit en dan een keer dat, afhankelijk van god weet wat, nieuwe prioriteiten dan, iets. En zo krijg je eigenlijk in de wirwallen.
Dus Jan Orbi wist wel te bevestigen of te zeggen dat Europa wel vaker herverpakt. Zo verwijst Europa naar investeringen in die trans-Europese energienetwerken, iets wat al helemaal niet nieuw is, wat al lopende is. Het ElMed-project bijvoorbeeld is niet nieuw, stond al in 2017 op de zogenaamde lijst, Europese lijst van gedeelde belangen. Een projectlijst gerelateerd aan energie. Nu werd er misschien wel een akkoord rond die financiering voor een stuk gevonden, maar nieuw is het dus niet.
Maar er moet toch iets nieuw zijn aan die deal?
Ja, het is een beetje zoeken, maar ja, Europa, de EU, belooft dus wel financiële steun. En er wordt verwezen niet enkel naar die eventuele lening van 900 miljoen euro, maar ook een soort directe injectie in de Tunesische staatskas van 150 miljoen euro. Tunesië verkeert in financiële problemen, kan die hulp zeker wel gebruiken. Dus dat is een nieuw cijfer dat toch wel opduikt in die afsprakennota, zeg maar, in dat memorandum. Ja, wat die lening betreft van 900 miljoen euro, ik zei het al een beetje, dat is wat vaag. Daar worden voorwaarden aan gekoppeld. En de belangrijkste voorwaarde is bijvoorbeeld dat men akkoord gaat met een andere lening eerst, eentje van het IMF. Daar was al eens een akkoord over tussen Tunesië en het IMF, maar die is afgeblazen van de Tunesische kant. Vooral de president Saïd heeft het daar heel moeilijk mee, omdat het ook gekoppeld wordt aan privatiseren van staatsbedrijven. Iets waar hij zelf niet veel zin in heeft. Besparingen, daar maakt de president zich niet populair mee. En die onderhandelingen die zitten ondertussen vast. Er leek even een doorbraak. De minister van Economie dacht dat ze misschien toch verder konden met die lening. Maar hij was wat voorbarig en dat heeft hem ook zijn job gekost. Door zich positief daarover uit te laten, ja, volgde zijn ontslag. Dus het toont nog eens hoe moeilijk het ligt. Het feit dat Europa dus verwijst naar een eventuele lening van 900 miljoen, indien men akkoord gaat met de lening van het IMF. Dat zijn al twee grote voorwaarden. Dus die lening van 900 miljoen euro, daar kan je al veel vraagtekens bij zetten. Want dat ligt duidelijk heel gevoelig. Dus de vraag is, komt die er finaal wel? En dan is er nog die injectie van 150 miljoen euro. Dat kan dus een nieuw element zijn. Nog een nieuw element is dan toch wel over migratie. Er zou 105 miljoen euro steun toegezegd worden van Europa aan Tunesië om dus te helpen bij het bewaken van de grenzen. Maar ook dat is niet helemaal nieuw, want eigenlijk deed Europa dat al. Migratie is altijd al een onderdeel van het nabuurschapsbeleid. En er gaat al jaarlijks wat geld naar Tunesië om hen te helpen met het bewaken van die grenzen. Maar Europa zegt zelf dat het toch een verdrievoudiging is van het jaarlijkse budget.
Ja, jongens, effectief een enorm labyrinth, hè. Maar om nu even naar die 105 miljoen euro te gaan, hè, toegezegd voor die grensbewaking, hè, zo moet ik het toch begrijpen, hè?
Ja, dat was dus ook uit die tekst. Is dat niet helder, is dat niet duidelijk? Dus we hebben de vraag inderdaad gesteld aan de Europese Commissie. Waar wordt dat geld dan aan besteed? Ik lees even het antwoord van de commissie van een van de woordvoerders. Dus het gaat heel concreet naar uitrusting van zoek- en reddingsboten, voertuigen en andere apparatuur voor de Tunesische kustwacht en de marine. Nog concreter, dat gaat dus over reserveonderdelen voor motoren. 6 nieuwe motoren werden geleverd aan de Tunesische kustwacht, die de boten daarmee operationeel houden en repareren. Ook, interessant, 1000 reddingsvesten, vorkheftrucks en 9 auto's werden geleverd aan de Tunesische kustwacht. Er zouden ook 2 scanners, brandstof ter ondersteuning van antismokkeloperaties geleverd worden. Dan is er ook nog een deeltje dat naar bescherming en terugkeer van migranten naar het land van herkomst zou gaan. Maar dat is dan een programma dat ook al weer niet helemaal nieuw is. Er is al een samenwerking in Tunesië, maar uitgevoerd door het VN-vluchtelingenagentschap UNHCR, waarbij Europa eigenlijk de registratie en statusbepaling van vluchtelingen ondersteunt. Het gaat ongeveer om 1,1 miljoen euro. Maar ook dat bestond dus al en is een soort verderzetting, een zesde fase uit een bestaand programma.
En dat is een minimaal bedrag natuurlijk. Maar nu eventjes terug naar dat akkoord. Wat ik eigenlijk niet goed snap, wat is er nu zo bindend aan zo'n akkoord?
Ik vroeg het aan een onderzoekster, Gaia Romeo, onderzoekster aan de VUB, die zei het volgende.
When we discuss agreements such as the EU-Tunisia deal, it is very important to bear in mind that these agreements are often informal. There is nothing legally binding in the agreements. So the two parts agree to cooperate.
Ja, Gaia Romeo maakte het akkoord onmiddellijk een beetje met de grond gelijk, want er zijn inderdaad wat problemen met is het nu bindend of niet? Het antwoord is nee, dat is duidelijk. Het is een informele overeenkomst. redelijk vaag. Het is samengevat in twee A4'tjes. Redelijk informeel opgesteld, waardoor het wel heel flexibel is. Want het is ook bewust zo om flexibel te houden. Zodat men zich er net niet hoeft aan te verbinden. Problematisch, zegt zij ook, want de gebruikelijke procedures zijn op die manier omzeild. Het parlement bijvoorbeeld heeft er geen zeg in gekregen en dat is ook niet naar de zin trouwens van het parlement. Het is ook niet helemaal duidelijk waar het geld naartoe zal gaan. Dus vanuit een democratisch oogpunt vindt zij het ook problematisch. Je kan als burger moeilijk nagaan op welke manier het Europese belastingsgeld besteed wordt, waar het naartoe gaat en of het geld dat naar dat beleid gaat dan ook echt die doelstelling bereikt. De monitoring ontbreekt. Ook iets wat vanuit een herkenbare boodschap ook voor het Europees Parlement, het debat werd daar ook gevoerd. Er werden vragen gesteld bij het proces, de manier waarop het parlement buiten spel werd gezet en ook of dit wel in regel is met de Europese waarden en het realpolitieke aanpak van de EU niet haak staat op die Europese waarden van mensenrechten, maar daar komen we straks nog op terug. Zelfs Josep Borrell, de hoge vertegenwoordiger voor buitenland en veiligheidsbeleid van de EU, voelde zich gepasseerd, schreef een brief aan von der Leyen dat dit akkoord volgens hem niet wettelijk was, want niet op de juiste manier tot stand was gekomen.
Dus twee A4'tjes, zoals je net zei, daarmee moeten we het doen.
Ja.
Is het dan in de eerste plaats toch wel een politiek statement?
Zeker en vast. Ja, dat kon je eigenlijk ook al zien aan de manier waarop het gecommuniceerd werd. Het moment van ondertekening kreeg eigenlijk weinig aandacht. De handtekeningen werden geplaatst door de personen die dus eigenlijk wel bevoegd waren. Dat is die Europese commissaris bevoegd voor nabuurschapsbeleid. En van de Tunesische kant was dat dan de minister van Buitenlandse Zaken. Die hadden weliswaar hun handtekeningen geplaatst. Op de achtergrond stonden eigenlijk al de echte hoofdrolspelers. En die mensen hebben dan ook de persconferentie georganiseerd. We hebben haar al vernoemd. Dat is von der Leyen, uiteraard, de commissievoorzitter. Maar dan, zij werd geflankeerd door de Nederlandse premier Mark Rutte en de Italiaanse premier Meloni, samen met de Tunesische president de echte persconferentie organiseerden. En dan wordt het wel duidelijk dat het vooral om die verklaring naar buiten af. Je moet weten, op dat moment stond Van der Leyen onder druk, een beetje vanuit haar politieke familie, de Europese Volkspartij. Die vonden dat ze zich niet genoeg rond dat thema, dat sterk leeft natuurlijk in Europa, aan het profileren was. Mark Rutte was op dat moment ontslagnemend premier, zat in volle campagnemodus, wilde zich ook graag rond dit thema profileren. Het spreekt voor zich dat het ook een belangrijk thema is voor Meloni. De Lampedusa-crisis was volop terug en het is voor haar een belangrijk electoraal thema geweest en een speerpunt in haar beleid. Dus die stonden daar om te tonen natuurlijk aan niet enkel de Europeanen, maar vooral in eigen land, dat zij iets deden aan het probleem van migratie, en bijzonder dus vanuit Tunesië.
En dat beklemtoonde ze ook, hè? Die migratie.
Migration is a significant element of the package that we have signed today.
This is another important step toward the creation of a true partnership of Tunisia with the European Union that can address the migration crisis and development for both sides of the Mediterranean.
Mensenrechtenverdedigers waren het absoluut niet eens met het hele gebeuren, ook al was het misschien niet bindend. En jij ging langs bij 1111 en sprak met Floor Dida, die voor hen migratie opvolgt.
Als je die memorandum of understanding leest, dan staan daar ook positieve zaken in. Maar in de praktijk ligt de nadruk altijd op het ondersteunen van kustwacht en grenswachters met boten en ander materiaal. En als je dan die migratiediensten gaat ondersteunen op het moment dat ze met geweld mensen zijn aan het oppakken en dumpen in het midden van de woestijn, ja, dat is natuurlijk totaal onaanvaardbaar.
Ja, Tunesië heeft natuurlijk geen al te beste reputatie op vlak van mensenrechten. De EU ondertussen ook al niet meer, als het gaat over pushbacks en hoe de Europese Unie met migranten omgaat. Maar goed, op het moment voor en vlak na ook ondertekeningen van dit memorandum kwamen verschillende verhalen ook naar boven, hè, over hoe migranten aan de grens met Algerije het land terug in werden geduwd, hoe men mensen in de woestijn een hongerdood liet sterven. Dus dat is natuurlijk problematisch.
En ook het Europees Parlement heeft daar eigenlijk opnieuw vragen over gesteld, ook over dat mensenrechtenaspect van het hele memorandum.
Ja, absoluut. De Europese Unie zegt toch bepaalde Europese waarden, die ze toch zelf als Europese waarden beschouwen, hoog in het vaandel te dragen, zoals respect voor mensenrechten, menswaardigheid. En er werd dus inderdaad de vraag gesteld of dit beleid daar niet tegen indruist. Het is niet alleen dat de vraag, is Tunesië schuldig aan het schenden van de mensenrechten van migranten en internationale afspraken ook, internationale bescherming voor migranten, maar door geld te geven aan Tunesische grenswacht dragen we er ook niet toe bij. Dat is natuurlijk een tweede vraag. Gaia Romeo gelooft in elk geval van wel.
The fact that it does contribute to human rights violation, that these agreements do contribute to human rights violations, it is not a suspicion, but a matter of fact.
Ja, zij vindt het niet alleen problematisch dat er geen monitoring is of daar verbetering op dat vlak gebeurt, maar zij gelooft dus ook wel dat het net de mensenrechten schendingen in de hand werkt.
I would also like to add that these agreements are often depicted as solutions to curb irregular migration. But the reality is that there is almost no way for refugees to come to the EU regularly. Yes, there are some resettlement programs, but they are insignificant compared to the numbers of people that seek protection in Europe. So, well, if we want to stop irregular migration, one good idea would be to create legal paths for people to be able to come to Europe regularly.
1 miljard. De Europese Commissie zou vorig jaar in 2023 al een eerste schijf hebben uitbetaald, verbonden aan dat memorandum. Is dat ook gebeurd?
Ja, inderdaad. Dus stap 1, afspraken maken. Stap 2, normaal gezien afspraken uitvoeren. En er was in het najaar wel degelijk een bericht vanuit de Europese Commissie dat die eerste schijf, en men zei letterlijk verbonden aan het memorandum, werd gestort. Dus dat ging, heel concreet zeiden ze dus, over 67 miljoen operationele steun. Dus dat zijn die zaken die we al opgesomd hebben, de reddingsvesten enzovoort. Voor een stuk, gaf men wel toe, kwam dat ook uit een oud budget, was dat oud geld uit het EU Trust Fund for Africa, maar toch een stukje ook, zeiden ze, niet helemaal duidelijk hoeveel, uit dus dat nieuwe budget van 105 miljoen euro. En dan, interessant, samen daarmee werd ook 60 miljoen budgettaire steun, financiële steun, overgemaakt aan Tunesië. Maar daar bestond al snel wat oneenigheid over. Volgens Tunesië had dit niets te maken met het memorandum. Die maakten zich daar zichtbaar boos over. Het ging zelfs zo ver dat ze de 60 miljoen euro terugstortten. Men hoefde niet aan liefdadigheid te doen, zei men.
Mm-hmm. Dus ja, Tunesië stort die 60 miljoen terug. Wat betekent dat nu? Ja, again, waar staan we?
Ja, ik heb die vraag ook aan Gaia Romeo gesteld. Hoe moeten we dit nu interpreteren? Waarom stort Tunesië 60 miljoen euro terug? Waren ze dan niet blij? Zaten ze niet te wachten op dat geld? Ze konden het in elk geval, gezien de moeilijke financiële situatie, goed gebruiken. Het liep dus anders. Zij las dit op deze manier.
In this case, Tunisia claimed that the 60 million euro were not even part of the memorandum of understanding, but a sum that had already been promised as part of the Tunisia post-COVID recovery fund, and accused the EU of withholding the money that it had promised and be giving only charity.
Het klopt dus wel degelijk. Nadien heeft de Europese Commissie moeten toegeven dat die 60 miljoen euro inderdaad niet echt iets te maken, of zelfs niets inderdaad te maken had met het memorandum. Het klopt dat het oud geld is, dat het te maken heeft of verbonden is aan het herstelplan, post-COVID-plan van de Europese Unie, waarmee men ook die bevriende landen en Afrikaanse landen ook in het bijzonder steun gaf om de financiële problemen als gevolg van de pandemie op te vangen. Dus ja, het was oud geld dat al beloofd was. En het zinde Tunesië niet dat het nu dus herverpakt werd onder dat verhaal van migratie. Een tweede bedenking die Gaia Romeo maakt, is zeker en vast ook interessant.
There is, however, also a symbolic value of the incident, which is that Syed reminded the EU that he has the power to stop cooperating on migration if he wishes to do so. Just like Erdogan did in 2020 when he found that it was not convenient anymore for keep implementing the agreement of 2016 and unilaterally stop doing any readmissions from Greece.
Ja, interessant is ook die vergelijking met Erdogan. Je ziet dat door telkens die nadruk te leggen op migratie, geef je ook een stuk macht aan die landen. Hè. Zij tonen omgekeerd ook van, jullie hebben ons nodig om jullie politieke agenda rond migratie, maar ook om migratie aan zich aan te pakken. Wij tonen dus door niet mee te werken, door het geld terug te storten, dat wij altijd kunnen stoppen dat jullie ons nodig hebben en het niet omgekeerd.
Mm-hmm. En die vergelijking met de Turkse president gaat dan terug op wat Erdogan heeft gedaan in het kader van die befaamde EU-Turkije-deal, de poorten openzetten naar Griekenland, naar de Middellandse Zee.
Ja, als je natuurlijk akkoorden rond migratie afsluit met derde landen, dan ben je ook kwetsbaar. Als het politiek interessanter is om die afspraken niet meer te volgen, zet je meteen druk. En zo zie je dat migranten wel vaker, en ook in het geval met Turkije, dus in dat dossier, een politieke speelbal worden om te tonen wie macht heeft om diplomatiek wat druk te zetten.
Conclusie, Eline, dat hele partnerschap moet je wat tussen haakjes zetten. Ik hoorde Van der Leyen op die persconferentie ook zeggen win-win. Maar als het dan gaat over migratie, dan is het vooral Tunesië die de kaarten vasthoudt. Europa kan misschien wel willen dat we minder migranten naar hier halen, maar de vraag is ook, ja, bereikt zo'n akkoord wel de doelstellingen waarvoor het wordt opgesteld?
Ja, heel kort zelfs na de ondertekening van het memorandum zag je dat het aantal mensen die de oversteek maakten vanuit Tunesië richting de Europese Unie net toenam. Dus op korte termijn had het statement alvast niet uitgehaald. Zoals we al zeiden, zoveel is er nu ook nog niet uitgevoerd. Dus moeilijk om te zeggen of het op dat vlak een verschil heeft gemaakt. Maar er is zeker geen zichtbare impact geweest. Misschien een tegendeel. Je zou kunnen zeggen dat de positie, onderhandelingspositie van Tunesië net sterker is geworden.
Mm-hmm. Ben je nu veel wijzer geworden? Snap jij iets van dat hele akkoord?
Ik ben zeker wijzer geworden. Als men zegt, we beloven dit of dat, en je gaat echt eens kijken naar de cijfers, heb ik dus geleerd, en dat weten onderzoekers zoals Gaia Romeo en Jan Orbi dus al langer, dat er heel wat gegoocheld wordt met cijfers, dat er veel herverpakt dus wordt, en dat je dus heel goed en moet op zoek gaan naar wat er nu wel en niet nieuw is, wat er nu wel doorgestort wordt en waar het naartoe gaat. Dat het een kluwen is. En als je alles even uitkleedt, het pakketje uitkleedt, dat er eigenlijk ook niet zoveel in dit geval dus van overblijft. Eén, er gaat dus geen miljard euro naar Tunesië om migratie te stoppen. Er gaat wat geld, het is niet allemaal nieuw. En het werkt ook niet zo goed, zou ik nu toch wel concluderen.
Dit was Van Tel. Bedankt om te luisteren. En wil je meer weten over de wereld? Surf dan naar mo.be of abonneer je op ons magazine.